Een tafel vol geschenken. Ik las een boek dat heet Een tafel vol geschenken van Annie van Essenbos. Is dat boek een catalogus voor verjaardags- en kerstcadeautjes? Nee, zij schrijft over de rijkdommen die we in de Bijbel zien beschreven. Er is een overvloed van rijkdom, van voedsel, van vrede en blijdschap, van antwoorden op problemen. Die Bijbelschrijvers konden soms geen woorden vinden om de rijkdommen te beschrijven. Ze gebruikten alle mogelijke woorden die met on beginnen. We hebben ongelooflijke dingen gezien. Ondoorgrondelijk zijn Gods werken. Onuitsprekelijke heerlijke vreugde. Als Petrus zijn on-woorden gebruikt in 1 Petrus 1 vers 4, waar hij het heeft over de erfenis die voor ons bewaard worden en wij voor de erfenis, dan noemt hij een onvergankelijk, onbevlekt, onverwelkelijke erfenis. Wat heerlijk solide, wat secuur, die erfenis voor ons, wij voor de erfenis bewaard. Hoe komt het dat er zoveel woorden met on beginnen? Omdat de beloften in de Bijbel hemelse rijkdommen zijn voor nu, die we nu al kunnen genieten, maar we kunnen ze niet met aardse woorden voldoende beschrijven. O diepte van rijkdom, van wijsheid en kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen en onnaspeurlijk zijn wegen. We moeten de Bijbel bestuderen, uitvinden hoe rijk we zijn. In Muttlingen zeiden de mensen over de Bijbelse rijkdommen: niems dan hast, neem het, dan heb je het. Dat toe-eigenen is nodig. Het is zo fijn als je een belofte leest te zeggen: dank u Heer, dat is voor mij. Dat gaat niet altijd zo ineens. Paulus, die zoveel wist, die Heer zo goed kende, schreef in Filippenzen 3 vers 12, ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht, omdat ik door Christus gegrepen ben. Het is een strijd van geloof, vooral in tijden dat je omstandigheden zo moeilijk kunnen zijn, als alles zo donker is, zo dreigend. En toch kan het. Ik vertelde over Betsy, mijn zuster, die in een concentratiekamp verhongerd is. Op een dag zei ze, toen we verschrikkelijk geleden hadden, wat een heerlijke dag hebben we gehad. Wat hebben we veel geleerd over de rijkdommen die we hier op aarde al hebben, en het beste komt nog straks in de hemel. Zij zag zo echt het borduurwerk van haar leven van Gods kant. Wat God borduurt door lief en leed in het weefsel van een mensenleven, vertoont een beeld waar niemand weet gewisse duiden aan te geven. En deze zij schijnt lijn bij lijn door een te wirren en te warren, daarboven zal het een kroon zijn, omgeven door een krans van starren. Als je zo de Bijbel bestudeert, kun je zelfs zingen, in de grootste smarten blijven onze harten in den Heer gerust. Misschien zeg je, maar hoe moet je dat doen? Hoe kan ik die rijkdom nou nemen? Ik hoor er nog helemaal niet bij en ik begrijp het ook allemaal niet. De Heer Jezus zei, je moet wedergeboren worden, dan kan je het Koninkrijk Gods zien. Dat wedergeboren worden is in de familie van God geboren worden. Dat doet de Heer Jezus. Hij maakt je een kind van God. Maar wij van onze kant moeten, mogen de Heer Jezus aannemen. Zeg maar ja tot Jezus. Dan wordt de Bijbel een tafel vol geschenken. De cipier van Paulus vroeg, wat moet ik doen om zalig, om gelukkig te worden? Het antwoord was, geloof in den Heer Jezus Christus. Aan het kruis stierf Jezus voor onze zonden. Hij werd arm om ons rijk te maken. Maak het niet te gecompliceerd. Kom tot Jezus en zeg, wilt u mij zondaar een kind van God maken? Als u dat doet, van uw kant, dan doet hij het van zijn kant. Als ik over de rijkdommen van het evangelie spreek, over de enorme belofte van de Bijbel, kan ik me zo voorstellen dat sommigen zeggen, nee hoor, dat is niet voor mij. Dat is goed voor die buurvrouw van me, die zo vroom is. En die oom die zo geweldig goed is. Maar zo ver ben ik nog niet. Dan ga ik u de voorwaarden zeggen, die de Bijbel ons geeft. Jezus zegt, kom tot mij allen die vermoeid, belast en beladen zijt. En ik zal u rust geven. Bent u vermoeid en belast, gebonden, niet vrij? Dan bent u juist degene die tot Jezus komen mag om rust en bevrijding te krijgen. Een poosje geleden heb ik Dr. Stanley Jones gehoord. Hij is een evangelist van 86 jaar oud. Hij reist nog rond en predikt nog in heel veel landen het evangelie. Het was de laatste dag van een conferentie. De hele week hadden de mensen van de conferentie vragen op mogen schrijven. Echt vragen waar ieder persoonlijk het moeilijk mee had. Dr. Jones legde zijn handen op de stapel papieren. Ik dacht, nou, dat zal wel een paar uur duren voor hij al die vragen heeft beantwoord. Maar er gebeurde iets anders. Hij zei, op al deze vragen die ik heb gelezen, is maar één antwoord. En dat antwoord is Jezus. Ja, Jezus is het antwoord op alle vragen en op alle nood. Even dacht ik, is het zo eenvoudig? Maakt hij er zich niet een beetje makkelijk van af? Maar toen kwam er als een lichtstraal door mijn hart. Hij heeft gelijk. Jezus is het antwoord. Voor u die een probleem heeft, voor u die nu luistert, voor u geldt hetzelfde antwoord. Vertel het aan Jezus, vertel het hem allemaal. Zijn naam is wonderlijk raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. Vertel het hem allemaal. Hij is raad en geeft raad. Zijn het zonden die u dwars zitten? Hij stierf aan het kruis voor uw zonden. Lees maar in 1 Johannes 1 vers 7 en 9. Daar leest u wat hij met uw zonden wil doen. Hij wil ze vergeven en u reinigen. Van alle ongerechtigheden. Voelt u zich eenzaam? Hij zei, ik ben met u al de dagen tot de volleinding der wereld. Misschien zegt u, ach kom, zo eenvoudig is het niet. Er moet veel strijd gestreden zijn, er moet veel gebed gebeden zijn, zal het eindelijk eenmaal vrede zijn. Ja, ook Paulus zei, ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht, waarvan ik van Christus gegrepen ben. Maar hij wist dat het er allemaal was. En dat hij het alleen maar moest grijpen. De Heer hoefde er niet naar te jagen. Hij had Paulus gegrepen. Daarom kon Paulus zeggen, ik weet op wie ik mijn vertrouwen heb gevestigd. En ik ben ervan overtuigd dat hij bij machten is, hetgeen hij mij heeft toevertrouwd, te bewaren tot die dag. Waren er geen mensen die de Heer Jezus terugstuurde, die je niet helpen kon? Jazeker, dat waren de fariseërs, die zeiden, ik ben goed, en zelfs beter dan vele anderen. Als je in je eigen goedheid bij Jezus komt, word je als het ware teruggestuurd, want Jezus neemt zondaars aan. Zeg je dus, en meen je het eerlijk, dat je een zondaar bent, en dat je zonde hebt gedaan, dan vind je in Jezus iemand die je lief heeft. Die vergeven en reinigen wil. In 1 Johannes 1 vers 9 zegt Johannes, indien we onze zonden belijden, hij is trouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Er is iemand die luistert en zegt, ja, ik heb dat vroeger gedaan en deze blijdschap van vergeving ook ervaren, maar mijn leven is zo koud geworden. Toen ik trouw mijn Bijbel las en stille tijd hield, naar de kerk of samenkomst ging, toen was ik wel rijk. Rijk in de Heer, maar ik ben zo ontrouw en ongehoorzaam geworden. Ga met die ontrouw tot een Heer. Lees eens Joël 2, vers 25. Daar staat, ik zal u vergoeden de jaren toen de springhaan alles opvrat. Hier leest u dat we met ons verslappen bij de Heer mogen terugkomen en Hij hergeeft ons de kansen. Weet u niet hoe u dat doen moet? Hij is uw goede herder en zijn schapen horen naar zijn stem. Lees Psalm 23 maar eens. Dat is allemaal voor u. Bespreek en vertel het allemaal aan uw herder. Hij heeft u lief en begrijpt u zo goed. Bent u een schaap van de goede herder? Weet u dat u dat bent of weet u het niet zeker? Ga dan naar hem toe en vertel het hem. En zeg, Heer Jezus, ik ben niet zeker of het tussen u en mij goed is. Wilt u mijn zonden vergeven en reinigen met uw bloed? Ik neem u aan als mijn persoonlijke verlosser. Dank u, Vader, dat ik uw kind mag zijn. Ik wil zo graag al die rijkdommen van de Bijbel, die heerlijke belofte, bezitten. Als u dat zegt, dan neemt hij u aan. Want Jezus zegt, wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. God wil u en mij als materiaal in zijn handen krijgen, zoals de pottenbakker het leem. Het gaat om een ter beschikking stellen van ons leven. Dat is een verregaande beslissing die velen van ons te ver gaat. We hebben nog wel belangstelling, maar dan gaat het zoals je voor een mooie etalage soms gaat staan. Je bent niet van plan de prijs te betalen. We zijn misschien wel vroom en wel christelijk, maar het ik is nog altijd op de troon. Behouden van ons ik. En dan zegt de Bijbel, zoek eerst het Koninkrijk Gods en alle andere dingen zullen u toegeworpen worden. Heb God lief boven alles. Dan is er sprake van je leven verliezen om Jezus wil. Dat betekent overgave. Jezus wordt de kapitein van je schip. Alles wat we bezitten ga je zien als een vrachtschipper zoals hij zijn vrachtbagage ziet. De bagage is niet van hem. Hij moet het afleveren waar de eigenaar het hebben wil. Dat is niet erg. Dat is de opdracht van de kapitein. Het is onze opdracht om onze lading geheel aan de eigenaar over te geven. Hij die alles geeft, vraagt ook alles. In onze verhouding tot God zijn we zo bang voor een teveel. Daarom strekken we onze hand niet uit om te nemen. Dat komt omdat we de werkelijkheid niet zien. We moeten zien, niet zoals een spiegel ziet, wat voor hem staat. Want een spiegel heeft geen gevoel. Echt zien komt uit het leven voort en werkt op het leven in. Het is de Heilige Geest die onze ogen open kan doen. Word vervuld van Gods Geest. Dan zie je wat een rijkdom er is en hoe zeker we kunnen zijn. Dat betekent je leven te behouden, doordat je het verliezen wilt. Ja, het is mogelijk. Het is allemaal in de Bijbel. Daar kunnen we het hele overwinnende leven lezen. De Bijbel is de liefdesbrief van God voor ons. Het is onder andere de beschrijving van den Heer Jezus, die gezegd heeft, opdat zij leven hebben, en overvloed. Johannes 10, vers 10. De Heer wil ons klaarmaken voor zijn wederkomst. Alles wat we nodig hebben daarvoor staat op tafel. 1 Thessalonicenzen 5, vers 23. Hij, de God des vredes, heilig u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam, mogen bij de komst van den Heer Jezus Christus blijken in alle delen onberispelijk bewaard te zijn. Kan dat? Ja, want Paulus vervolgt, hij die u roept is getrouw, hij zal het ook doen. Tobt u over uw zonde? We moeten onderscheiden wie ons onze zonde laat zien. De duivel is een aanklager van de kinderen Gods. Hij heeft een fulltime job, dag en nacht verwijt hij ons. Dan zegt de aanklager als hij de kans heeft, voor jou is er geen hoop, je bent niet goed genoeg. Als de Heilige Geest ons onze zonde laat zien, is het altijd in het licht van het volbrachte werk aan het kruis. Hij zegt ons dan, voor die zonde die jij nu zo zwaar voelt, daar stierf Jezus voor aan het kruis. De profeet Jesaja zei al, om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Lees eens Romeinen 8, vers 31 tot 34. Daar is een tafel van geschenken beschreven voor een kind van God, die tobt over zijn zonde. Wat is eigenlijk overgave? We weten dat een compromis kan niet. Het is niet een zaak van gevoel, maar van wil. Annie van Essenbos schrijft in haar boek Een tafel vol geschenken. Toen ik jaren geleden zelf voor de overgave stond, heeft men mij dit op een aansprekende manier duidelijk gemaakt. Dat heeft overgave voor mij tot een realiteit doen worden. Men zei mij, stel je voor dat je aan een tafel zit tegenover de Heer Jezus. Zijn kant van de tafel is leeg, die van jou ligt vol met allerlei bezittingen. Je zegt tegen de Heer dat je nu tot het besluit bent gekomen om je leven aan hem over te geven. Hij antwoordt je, geef mij dan alles wat daar voor je ligt. Begin maar om mij dat te geven wat de verhouding tussen ons verstoort. Daar gaat dan de hoogmoed, de wrok, de liefdeloosheid, de bitterheid. Dan volgen de zorgen. Daar is meestal ook een rijke sortering van. Stuk voor stuk schuif ik die naar de overkant. Dan komt alles wat ik als mijn bezit beschouw aan de beurt. Dat zijn in de eerste plaats de mensen die ik lief heb en die van mij waren. Daarna volgen de materiële bezittingen. En tenslotte nog dat wat het zwaarste weegt, de rechten en de plichten, als dan ook nog het zelfbeschikkingsrecht naar de andere zijde van de tafel is toegeschoven, dan is er een vreemde leegte ontstaan. Nu heb ik de inhoud van mijn leven aan Christus gegeven en zal af moeten wachten wat hij mij weer teruggeeft, nu niet als bezit, maar als rentmeester. Aan deze tafel moet ik telkens weer terugkeren als ik wederrechtelijk mijn levensinhoud als bezit beschouw. Als kinderen zeiden we, eenmaal gegeven blijft gegeven, en dat vergeten we wel eens. Zo komt overgave uit de gevoelsfeer in de actualiteit van het dagelijks leven. Christus is dan niet langer een denkpatroon, ook geen zedelijke levenswet, geen etiket, maar de werkelijke bezitter van ons leven, de eigenaar van het huis. Hoe rijk en gelukkig voelen we ons als we hem de plaats hebben gegeven die hem toekomt. Toen ik dat las, dacht ik aan mijn vader. Ik heb in hem zo'n goed voorbeeld gezien van overgave. Hij zei wel eens, mijn naam staat op mijn horlogewinkel, maar eigenlijk moest Gods naam op mijn winkel staan, want ik ben een horlogemaker bij de gratie Gods. Hij wist wat overgave betekende en hoe wij rentmeester zijn kunnen. Laten we bidden. Dank u, Heer, dat u alles wilt hebben om ons alles te geven. Dank u, Heilige Geest, dat u onze ogen opent, zodat we zien hoe rijk we zijn in den Heer. Dank u, Heer Jezus, dat u alles hebt volbracht aan het kruis, dat u zo arm bent geworden om ons zo rijk te maken. Heer, wilt u onszelf klaarmaken voor uw komst? Ik geef mij helemaal aan u, opdat u, die in mij een goed werk begonnen bent, het ook ten einde toe kunt voortzetten, tot de dag van Jezus Christus. Halleluja. Amen.